bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil kort met je praten over deze tekst, Filippenzen 2, vers 9 tot en met 10. Afgelopen Goede Vrijdag, als je erbij was, dan heb je de introductie hiervan gehoord. Maar we hebben geleerd dat Jezus zichzelf heeft gegeven. Dat hij bereid was om mens te worden, om zichzelf te verlagen. Zonder dat hij enige minderwaardigheidsgevoel had over zichzelf. Hij was bereid om zichzelf over te geven. En om gehoorzaam te zijn tot de dood aan het kruis. En vervolgens lezen we in Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem, Jezus, een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dus wat we hier lezen is dat de reden waarom de naam van Jezus de naam boven iedere naam is. De reden waarom Jezus Christus is verhoogd tot de allerhoogste positie in de zichtbare en de onzichtbare wereld. Is omdat hij bereid was om zichzelf te verlagen tot de positie van de mensheid. En dan vervolgens de allerlaagste positie in de mensheid. De straf van de zonde op zich te nemen. Is iemand er blij om? Iemand? En dus ik vind het fascinerend om te zien dat zelfs de Zoon van God een groei heeft doorgemaakt. Is het niet fascinerend om over na te denken? Dat Jezus Christus een naam is gegeven boven iedere naam, omdat hij bereid was om zichzelf te verlagen. Daar gaan we het zo meteen kort over hebben. Johannes 12, vers 24. Dit is een citaat van Jezus. En het tweede tekst, en deze twee teksten vormen de basis van deze preek. Daar zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Ik wil kort met je praten over deze twee teksten, terwijl we de dienst iets eerder afsluiten dan normaal gesproken. Om 12 uur, dan is er tijd voor lunch. En we hebben hier sowieso wat lekkere hapjes en drankjes. Ik begrijp dat de kinderen een enorm bijzonder kinderprogramma hebben. Ik heb zelfs gehoord dat er een acteur is die Jezus speelt, die letterlijk in zijn gezicht gespuugd gaat worden vandaag. Dus anyway, dus waarschijnlijk moet er wat schoongemaakt worden. Maar we willen vooral dat onze vrijwilligers ook echt een lekker familieweekend kunnen hebben. Lekker een paasweekend hebben. Dus daarom dachten we sluiten om 12 uur af. Er is nog genoeg tijd om wat koffie en thee te drinken. En dan voor ons team om de boel klaar te zetten of op te ruimen. En dan gaan we een geweldig weekend hebben. Heeft iemand zin in een vrije dag? Iemand? Wow, ik heb het idee dat we gewoon de vrijdag gaan afschaffen. Amen. Heeft iemand zin in een vrijdag? Iemand zin om lekker te genieten? Het weer is goed te noemen. Goed te noemen. Alright. Goed om te surfen. Alright, laten we bidden. Vader God, Heer, ik wil u danken, Heer, voor de kracht van uw woord, Heer, dat u uw eigen Zoon gegeven heeft. Dat u de wereld zo lief heeft gehad, Heer, dat iedereen die in uw Zoon gelooft, in Jezus gelooft, het eeuwige leven zou hebben. Heer, ik bid u vandaag, Heer, dat uw woord niet alleen maar een theorie zal zijn, maar dat uw geest uw woord zal nemen en zal planten in ons hart. Op een persoonlijke manier, Heer. Zodat we zullen merken, Heer, dat u betrokken bent in de dagelijkse praktijk van ons leven. We geloven dat u praktisch bent. Heer, we danken dat u inspirerend bent. En we danken, Heer, voor de humor en voor het plezier wat we kunnen beleven in het huis van God, in de naam van Jezus. Amen. Alright, Wietse, dankjewel voor je inzet. En laat me beginnen om een korte vraag te stellen. En dit is een kerk, oké? Dus het is niet oké om te liegen. Alright? Dus wie van jullie heeft zich al van tevoren voor zich genomen? Ik ga, wat je ook zegt, ik ga liegen. Iemand? Alright. Niemand? Oké, heel goed. Hey, maar wat ik me afvraag is of er mensen zijn die zich wel eens beperkt voelen om een verandering teweeg te brengen in zijn of haar eigen leven? Iemand? Wie van ons voelt zich wel eens beperkt om een verandering teweeg te brengen? Oké, ik denk zo'n 40% van de mensen. Wie van ons voelt zich nooit beperkt om een verandering teweeg te brengen in ons leven? Leugenaars. Okay. Nee. Misschien is dat voor volledig, vak alleen maar tegen de eerste rijen. Maar volledig waar. Maar ik vraag me af of, als we het hebben over beperkingen, of we soms ons beperkt voelen om een verandering teweeg te brengen in ons eigen huwelijk. Of er je mensen zijn, en je hoeft niet het uit te roepen van vreugde hier, maar of je je wel eens beperkt voelt om je relatie te veranderen. Of er je mensen zijn die zich wel eens beperkt voelen om hun emoties te beheersen, hun gevoelens te beheersen, waaronder ikzelf. Of er mensen zijn die zich beperkt voelen om een verschil te maken in het leven van een vriend of een vriendin of een familielid die hulp nodig heeft. Misschien zijn er mensen die zich hier vandaag beperkt voelen om een verandering teweeg te brengen in hun financiën of in hun werksituatie. Maar hoe dan ook, ik zou, om heel eerlijk te zijn, durf te zeggen dat ieder van ons, wetenschappelijk gezien, op een bepaalde manier ergens in beperkt is. Kan iemand, is het algemeen genoeg voor iedereen om het mee eens te zijn? Volgens mij is het niet controversieel. Volgens mij is iedereen beperkt, misschien behalve bepaalde supersterren als Kanye West, maar de rest van ons, die menselijk zijn, zijn beperkt. En ik zou willen zeggen dat Opstandingszondag, het nieuws van Opstandingszondag, goed nieuws is voor ieder persoon die zich wel eens beperkt voelt. Want het hele feit dat Jezus Christus zichzelf vergelijkt, en hij vergelijkt zichzelf en ons met een zaad, wat beperkt is als het blijft leven voor in eigen omstandigheden, als het intact blijft, als het zijn schil blijft behouden en zichzelf blijft, is het heel erg fascinerend om te zien dat Jezus zichzelf daarmee vergelijkt. Laat me kort praten over het idee van een zaad. Alright? In deze tekst staat er, refereert Jezus naar een graankorrel. Andere teksten hebben het over fysiek een zaad. Maar het hele ding is van een zaad is dat een zaad op zichzelf weinig nut heeft. Als een zaad zichzelf blijft, als een zaad gewoon intact blijft. Ik heb verhalen gelezen over zaden die honderden jaren, misschien, ik heb verhalen gelezen over zaden die zo'n 1400 jaar lang bewaard zijn gebleven. En die gewoon simpelweg nog steeds gebruikt kunnen worden, maar die dan vervolgens gezaaid worden en die dan nog steeds werken. Maar het feit van de zaak is dat als een zaad niet gezaaid wordt, bereikt het zijn functie niet. Is iemand het met me eens hier vandaag? En dus tenzij een zaad sterft, blijft een zaad beperkt. En ik vind het fascinerend dat zelfs Jezus zichzelf ziet als beperkt. En daar wil ik het kort met elkaar over hebben vandaag. Dat Jezus beperkt was als persoon, als mens, al was hij God. Hij was op een bepaalde manier beperkt. En hetzelfde geeft hij weer over ons leven. Dat als wij puur en alleen kijken naar ons leven op basis van onze eigen mogelijkheden en onze eigen capaciteit om dingen te veranderen, dat wij een beperkt leven leven. Dus vandaag wil ik het hebben over het hebben van een beperkte capaciteit, maar een onbeperkt potentieel. Zeg even tegen persoon naast je, hey, ik weet dat je beperkt bent in je capaciteit. Niemand? Misschien een persoon aan de andere kant, een persoon die je tweede keuze was. Hey, ik weet dat je potentieel onbeperkt is. Ja, het is interessant, is het niet? Dat we een beperkte capaciteit hebben en een onbeperkt potentieel. Dus ik wil gewoon kort een moment nemen om stil te staan bij het versoberende feit vandaag op deze Goede Nieuws Zondag. Ik ben voor jullie enthousiast over dat wij hier vandaag zitten met beperkte capaciteiten. Onze capaciteit is beperkt. Nogmaals, Jezus zei, ik verzeker jullie. Wat niet zegt dat Jezus in de verzekeringbusiness is. Maar Jezus zei, dit is wat zeker is. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Zie, als het niet in de aarde valt en sterft, blijft het slechts wat het is. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Zie, in onze eigen kracht, in onze eigen capaciteiten kunnen we beperkt of misschien zelfs geen vrucht dragen. Net zo beperkt als het als een zaad is wat blijft bestaan en zichzelf blijft. Dus Jezus, zelfs Jezus was beperkt in zijn capaciteit als mens. En natuurlijk, het interessante is dat de Bijbel zegt in Colossenzen 1 vers 19, dat de volheid van God in hem was, in lichamelijke vorm. Dus we hebben het hier over Jezus, de Zoon van God, die mensen genas, die leven bracht, die mensen uit de dood deed opstaan. Maar zelfs Jezus zei, ikzelf blijf beperkt, tenzij ik in de aarde val en sterf. Zie, Jezus was niet gekomen naar de wereld om mensen te genezen. Jezus was niet gekomen naar de wereld om mensen goed nieuws te brengen. Jezus was niet gekomen in de wereld om ons een moreel besef te geven over hoe we het beste of vanuit welke waarden we zouden kunnen leven. De primaire reden waarom Jezus was gekomen naar de aarde is om een zaad te zijn en om te sterven. En zijn discipelen, zijn volgelingen hadden er moeite mee, omdat ze dachten van, Jezus gaat een verandering teweeg brengen. Jezus gaat het Joodse volk bevrijden van de Romeinse legerbezetter. En ze waren al aan het discussiëren en aan het praten over wie dan de ministerpositie zou kunnen invullen in het koninkrijk van Jezus. Want Jezus had het constant over een koninkrijk. Maar wat ze zich niet realiseerden was dat Jezus het niet had over een fysiek koninkrijk, maar Jezus had het over een geestelijk koninkrijk. En hier was Jezus hun voorbeeld. Hier was Jezus hun bevrijder. Hier was Jezus een verlosser die zei, ik kan alleen maar vruchtbaar zijn als ik sterf, op de aarde val en sterf. Zie, en als Jezus in zijn menselijkheid was beperkt. En het fascinerende is, dat Jezus kon alleen maar op één plek tegelijkertijd zijn. Dat is de reden waarom Jezus soms tegen iemand zei, ik heb geen tijd voor je. Jezus kon maar één ding tegelijkertijd doen. Jezus had drie beste vrienden. Kun je je voorstellen dat je in de omgeving van Jezus zit en je het idee hebt dat Jezus je niet mag? Of dat hij in ieder geval geen klik met je heeft omdat hij niet je beste vriend is? Awkward. Tegenwoordig een miljard mensen die geloven in Jezus als de verlosser van hun leven. Die geloven in Jezus, die vertrouwen in Jezus als de Zoon van God. Die gestorven is en uit de dood is opgestaan. Maar Jezus kon niet in fysieke zin met iedereen van ons, al een miljard mensen, een beste vriend zijn. Jezus was beperkt in de fysieke zin van het woord. En de vraag die ik je wil stellen vandaag is, welke beperkingen kom jij tegen in jouw leven? Het was niet de bedoeling voor me om het gelijk zo persoonlijk te maken, maar wat zijn de beperkingen die we tegenkomen in ons leven? Want er is iets in dit verhaal, er is een sleutel in deze tekst, er is iets wat ons kan bevrijden van onze beperkingen, maar we kunnen pas vrij worden van de beperkingen van ons leven als we bereid zijn om ze onder ogen te zien. Zie, geloof is de zekerheid voor de dingen die we niet zien, maar dat betekent niet dat we ontkennen wat we wel zien. Geloof is zeker over wat we niet zien, terwijl we onder ogen zien wat de feiten zijn van ons leven. Dus misschien zijn er mensen vandaag die zich realiseren dat we een verslaving of een patroon in ons gedrag niet kunnen breken op eigen kracht. Misschien zijn er mensen die op dit moment ziek zijn, die weten dat ze zelf op dit moment medisch gezien geen genezing kunnen ontdekken. Dus misschien zijn er mensen die op bepaalde relaties weten dat ze hulp nodig hebben, omdat ze het niet kunnen doen op eigen kracht. Je hoeft niet te reageren, maar ik weet dat hier mensen zijn. Ik weet dat er mensen zijn die hier vandaag zitten en die weten dat ze niet in staat zijn om andere mensen, op bepaalde mensen in hun leven te vergeven op basis van hun eigen motivatie. Omdat we weten dat wat ons is aangedaan veel te groot is om ooit te kunnen vergeven op eigen kracht. Misschien zijn hier mensen, misschien is ieder persoon hier vandaag van ons ervan bewust dat we andere mensen niet kunnen overtuigen van de liefde en de grootheid van de liefde van God in ons leven. En in die zin voelen we ons allemaal op een bepaalde manier beperkt in onze mogelijkheden. Zie, wij zijn mensen, wij zijn beperkt in ons menselijkheid. Zie, dus jij en ik, mijn eerste punt is, hebben een beperkte capaciteit. En ik heb het idee dat dit punt nog aan het landen is, maar ik ga verder naar het volgende punt. Maar ben je het met me eens dat onze capaciteit beperkt is? Ben je het met me eens dat we niet onbeperkt zijn in onze mogelijkheden? Ben je het met me eens dat we maar zoveel talenten hebben, dat we maar zoveel middelen hebben, dat we niet de hele wereld kunnen redden op onszelf, dat we niet de noden van heel Afrika kunnen afbetalen met onze financiële middelen? Ben je het met me eens dat er gewoontes en gedragingen zijn waarvan je zegt, hey, Lucas, ik heb geprobeerd om het te veranderen, ik heb geprobeerd om te stoppen, ik heb geprobeerd om te beginnen, ik heb geprobeerd om dit dieet te doen, dat dieet te doen, wat het ook is, maar ik weet dat ik beperkt ben in mijn eigen kunnen. Ik loop zo af en toe tegen mijn eigen beperking aan. Zie, Gods visie voor ons leven, terwijl we beperkt zijn, terwijl we beperkt zijn in onze menselijkheid, is Gods visie, Gods plan voor ons leven onbeperkt. En dat is op zich, als je daarover nadenkt, dat wij beperkt zijn, maar God een onbeperkt plan heeft voor ons leven, is dat enigszins frustrerend. Ik kan me voorstellen dat het hele idee dat Jezus zei, toen hij opstond uit de dood, hey, mijn volgelingen, zijn 12 discipelen, ga de hele wereld in en preek het evangelie aan alle volkeren in de wereld, dat ze het gevoel hadden, man, wij zijn beperkt, maar uw plan voor ons leven is zo groot en zo onbeperkt. Ik heb het idee dat er een enorme kloof is tussen datgene wat u voor mij heeft en datgene wat ik kan doen. Zie, en wat ik wil zeggen vandaag is, Gods visie voor je leven is niet een visie van groei, maar een visie van vermenigvuldiging. Zie, tenzij een zaad op de aarde valt en sterft, is een zaad niet in staat om zich te vermenigvuldigen. Zie, en groei is misschien een bepaalde kleine marge van afstand die je kan bereiken. Misschien dat je kan groeien in je houding. De komende paar weken gaan we het hebben over je houding. En misschien dat je een kleine aanpassing teweeg kan brengen in je houding. Misschien dat je wat aanpassingen teweeg kan brengen in je fysieke, we hebben het afgelopen vrijdag gehad over je gestalte, je uiterlijk. Misschien dat je wat aanpassingen teweeg kan brengen in je uiterlijk. Misschien cosmetisch, misschien moet je daarvoor een operatie ondergaan, of misschien kun je naar de sportschool gaan. Maar er zijn wat dingen die je marginaal kunt veranderen aan jezelf. Zie, er is groei mogelijk. Je kan naar de sportschool gaan, je kan je denken ontwikkelen, je kan in je financiën kun je een ontwikkeling meemaken. Zie, maar groei is per definitie beperkt tot wat het is. Als je 20% groeit, dan is die 20% een groei tot verhouding aan waar je nu bent. Maar als Gods visie voor je leven onbeperkt is, als Gods visie voor je leven vermenigvuldiging is, hoe kun je dan in staat zijn om te doen wat God van je vraagt, of misschien wat de dromen zijn die in je hart zijn gelegd? Want ik denk heel erg vaak dat wat God van ons vraagt, ligt heel erg dicht bij de passies en de dromen die God ons heeft gegeven. En hoe kun je omgaan met het idee dat we beperkt zijn en Gods visie voor ons leven onbeperkt is? Jezus zei in feite, ik kan me niet vermenigvuldigen als ik niet sterf. Maar als ik sterf, net zoals een graankorrel zijn eigen schil en zijn eigen bestaan en alles wat voor hem of voor haar, laten we graankorrels niet seksistisch behandelen, maar alles wat voor een graankorrel bekend is, moet achterlaten. Als ik er niet achterlaat, dan kan ik niet opnieuw, of kan ik mezelf niet vermenigvuldigen en kan ik niet zo heel erg veel vrucht dragen. Zie, ik wil je vandaag bemoedigen met de opmerking dat Gods roeping en Gods droom voor jouw leven altijd per definitie groter is dan wat je kan doen op eigen kracht. Wie van ons voelt zich bemoedigd hierover? Iemand? Gods visie, Gods droom, misschien jouw droom en jouw leven, is altijd per definitie groter dan wat je kan doen op eigen kracht. Zie, als ik hier vandaag sta, realiseer ik me dat ik niet ben gekomen waar ik ben gekomen in mijn leven op eigen kracht. Is er iemand die zich daarmee kan identificeren? Iemand? Dat je weet dat waar je vandaag de dag bent, dat dat niet een getuigenis is van je eigen discipline. Dat het geen getuigenis is van je eigen karakter. Maar dat het puur een getuigenis is van de genade van Jezus Christus en van de goedheid van God. Ik zou je zeggen, als ik in Arnhem, ik ben in Arnhem opgegroeid, als ik in Arnhem kom en mensen vertel dat ik een voorganger ben, dat mensen versteld staan. En soms hebben ze de gave van bemoediging om me dat ook te vertellen, dat ze versteld staan over het feit dat ik doe wat ik doe vandaag. En ik denk dat mensen dat denken, omdat mensen vaak de neiging hebben om te kijken naar wie je bent, naar je beperkte schil, naar de beperkte manier van leven. Niet dat ik nou zo'n ongelooflijk leven leef, maar als je mij kende toen ik 14 was, dan zou je denken, man, dit is onverwacht. Dit is anders dan ik had gedacht. Zie, en ik realiseer me dat de dromen die ik in mijn hart heb, dat die veel groter zijn dan de dromen die ik zelf zou kunnen uitleven. En dan kun je misschien soms denken dat groot dromen te maken heeft met arrogantie, want een grote droom hebben heeft te maken met je eigen capaciteit. Maar ik geloof dat we kunnen dromen, niet naar onze eigen capaciteit, maar naar de capaciteit die God heeft. Is iemand je enthousiast over iemand? Zie, en nog belangrijker vind ik dan wat we bereiken, want wat we doen is maar een aspect van wat God ons heeft geroepen om te zijn. Maar ik denk dat het nog belangrijker is dat ik niet kan zijn wie ik wil zijn zonder de kracht van God. Zie, op eigen kracht, en misschien kun je gewoon eventjes een kleine knik geven als je hiermee identificeert, maar op eigen kracht ben ik niet geduldig genoeg. Zijn er mensen die naast de persoon zitten die ook niet geduldig genoeg is? Iemand? Op eigen kracht ben ik niet liefdevol genoeg. Op eigen kracht ben ik niet gedisciplineerd genoeg. En op eigen kracht ben ik niet begaafd genoeg. Zijn er mensen die ergens op een bepaalde manier het gevoel hebben dat er een kloof is tussen onze capaciteit en ons potentieel? Zie, er is een verschil tussen capaciteit en potentieel. Zie, wanneer iemand tegen je zegt, man, jij hebt veel potentieel, dan weet je per definitie dat je dat potentieel niet zichtbaar bereikt hebt. Er is iets gedaan in je leven, op school, wat dan ook. En als mensen zeggen, man, weet je, ik weet, je hebt echt potentieel. Man, je weet gewoon dat je het niet zo heel erg goed gedaan hebt als mensen zeggen, je hebt potentieel. Maar het ding is in ieder geval dat je er nog niet bent, laat ik het zo zeggen. Right? Als mensen vandaag tegen me zouden zeggen aan het einde van deze dienst, van man, je hebt echt wel potentieel te spreken. Dan zou ik denken van, wow, what's wrong with you? Weet je wel? Thanks, appreciate it. Nee, wat je wil, anyway, je wil andere dingen horen. Maar, zie, Pasen staat precies voor de kloof die er is tussen onze capaciteit en ons potentieel. Zie, ik vind het fascinerend, want Pasen, we hebben, welke kleur was deze zondag? Was het witte zaterdag? Of anyway, je had de witte donderdag en je hebt goede vrijdag, stille zaterdag. Maar stille zaterdag is stille zaterdag voor een reden, want er gebeurt niet zoveel op die zaterdag. Zie, Pasen is een illustratie van de kloof die er is tussen vrijdag en zondag. Is het diep voor sommige mensen? Maar het is heel erg fascinerend om over na te denken wat er gebeurde tussen vrijdag en zaterdag. Wat er gebeurde tussen het moment dat Jezus stierf en Jezus opstond uit de dood. Want ik geloof dat er iets gebeurde in Jezus' leven wat een impact had op hem, waardoor hij ging van een beperkte mens, hij was God en mens, maar hij stierf in zijn beperking en hij stond op in zijn ongelimiteerde, onbeperkte, vernieuwde, verheerlijkte lichaam. En alles was mogelijk voor deze Jezus. Ik bedoel, we zagen een Jezus die, er was een ruimte van mensen die bang waren. Dus de ruimte was goed hermetisch afgesloten. En opeens zie je dat Jezus door een deur heen loopt. Hey, vrede zijn met jullie. Is niet ongelooflijk? Jezus die verschijnt voor mensen en wandelde kilometers lang met mensen mee en mensen herkenden hem niet meer. We zien dat Jezus onbeperkt werd en dat Jezus ook een goed gevoel voor humor bezat toen hij opstond uit de dood. Dat hij gewoon veel plezier ervaarde in zijn nieuwe lichaam. Maar je ziet dat er iets veranderde tussen de aardse Jezus en de hemelse Jezus. Zie, en dit is een ding. Wij dienen niet langer de Jezus Christus, die mens is, wij dienen en wij geloven, we hebben onze hoop gevestigd in de Jezus Christus, die de God is van de hemelen, die de koning is van koningen, die de Heer is der heren, die verhoogd verheven boven iedere positie, iedere macht en iedere autoriteit is, die nooit meer langer hoeft te zeggen, die nooit meer langer zich hoeft te onderwerpen aan de wil van de mensheid, maar we zien Jezus die hoog verheven is. En de reden waarom Jezus hoog verheven is boven iedere naam en iedere autoriteit, de reden waarom Jezus gezeten is boven iedere geestelijke macht die ons misschien kan proberen te beperken, is omdat Jezus bereid was om de kloof te overbruggen tussen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, zoals mij net is verteld, en Opstandingszondag. Noemen we dit nog steeds Opstandingszondag? Ja? Oké, dus Opstandingszondag. Zie, en er is een kloof in ons leven. En ik vind het zo fascinerend dat op de een of andere manier Jezus heel erg comfortabel was met de kloof die ontstond door zijn eigen dood. Zie, Jezus was zich zo ervan bewust, als een graankorrel niet valt op de aarde en sterft, dan is het niet in staat om veel vrucht te dragen. En wat ik fascinerend vind, is dat als we kijken in het leven van Jezus, dat hij een goede vriend had, Lazarus. Misschien ken je het verhaal, maar ik ga hem voor je herhalen als je het verhaal niet kent. En Lazarus in Johannes 11 zien we dat Jezus bevond zich in een plek en er was iemand ziek. Johannes 11 vers 1. Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heer gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters stuurden Jezus de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Heel erg fascinerend. Johannes vindt het heel erg belangrijk om duidelijk te maken dat Jezus een persoonlijke relatie had met Lazarus. En dat doet hij vanwege de actie die Jezus onderneemt in de volgende zin. Of in het volgende paar zinnen van het verhaal. Want Jezus, die enorm veel liefde had voor Lazarus, doet de liefdevolle daad die we lezen in vers 4. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Ja, Johannes, we weten het wel. Maar Johannes wil heel erg duidelijk maken, Jezus had echt liefde. Zie, misschien heb je soms niet het idee dat God je lief heeft op basis van de manier hoe hij je behandelt. Want je denkt, God die wacht soms wel heel erg lang om me te helpen in mijn leven. Maar soms moet je realiseren dat God soms wacht om je te helpen, niet omdat hij je niet lief heeft, maar omdat hij je lief heeft. Jezus zei, luister, deze ziekte is om de heerlijkheid van God te laten zien. Deze beperking is er om de glorie, de heerlijkheid van de Zoon van God te tonen. En dan denk je gelijk, hij gaat het oplossen. Maar wat hij doet is, vers 6, toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten we naar Judea gaan. Er staat niet eens wat Jezus aan het doen was. Er staat niet eens wat Jezus was verhinderd vanwege een aantal belangrijke conferenties die hij aan het organiseren was. Of Jezus was even zijn podcast aan het updaten. En weet je wel, zijn volgelingen die rekenen nou eenmaal op hem. En Jezus was een man van zijn woord. Of Jezus moest bij een afspraak zijn, een hemelse bezoek wat er plaatsvond. Of had nog wat brood te vermenigvuldigen. Er staat helemaal niks wat Jezus deed in deze periode. En die vriend van wie Jezus zoveel hield, die werd in de steek gelaten door Jezus Christus, de Zoon van God. Die zei, deze ziekte is niet tot de dood, maar is om mij te verheerlijken. En er gebeurt precies wat je zou hopen dat het niet gebeurde, is Lazarus stierf. En Lazarus stierf tot het punt dat zijn lichaam aan het ontbinden was. En Jezus wacht expres totdat Lazarus dood was. Ik denk dat God soms wacht op het moment totdat de kloof in ons leven tussen onze beperkte capaciteit en onze onbeperkte potentieel duidelijk zichtbaar is. Zie, soms denk ik dat we in ons leven, en ik ben helemaal voor mensen die leven met een gevoel van confidence, met een gevoel van vertrouwen. Ik ben er helemaal voor om mensen aan te moedigen. En wekelijks doen we dat. Moedigen we mensen aan om te doen wat ze kunnen doen in hun eigen kracht. Om niet te wachten op God om alles op te lossen, maar om zelf de koe bij de spreekwoordelijke horens te vatten en te doen wat we kunnen in ons leven. Om onze verantwoordelijkheden te nemen. Maar zie, soms zijn er situaties in je leven waarvan je weet dat je zelf niet het antwoord bent voor je probleem. Soms zijn er dingen in je leven waarvan je weet dat je eerst moet erkennen dat je zwak bent in dit gebied, voordat Gods kracht zichtbaar kan worden. Soms is het belangrijk om te wachten totdat de kloof zichtbaar is tussen onze beperking en de onbeperkte kracht van God. Ik vraag me af of er mensen zijn die zich vandaag beginnen te realiseren, of in de afgelopen jaar zijn beginnen te realiseren dat hij, misschien was God aan het wachten in mijn leven, omdat God wil dat wat er gebeurt in mijn leven geen getuigenis is van mijn goede karakter, of geen getuigenis is van mijn capaciteiten, maar dat wat er gebeurt in mijn leven, dat de uitkomst van mijn leven een getuigenis is van de liefde en de kracht en het potentieel, niet van mij, maar het potentieel van God in mij. Ik denk dat God soms wacht op een moment dat we beginnen te leven met het besef dat deze kloof bestaat. De kloof tussen Goede Vrijdag en Opstandingszondag. De kloof tussen Lazarus is ziek en Lazarus is dood. De kloof tussen we hebben nog iets, onze laatste hoop in onze eigen kunnen en onze hoop is in Jezus Christus en Hem alleen. De kloof tussen, ik probeer nog eventjes een aantal dingen te doen om te stoppen of mezelf te veranderen. Tussen, ik moet mijn verslaving opgeven aan God. Het is niet langer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Want ik ben niet in staat om mezelf te veranderen. En ik heb een redder nodig in mijn leven. Zie, de kloof tussen, iedereen schiet tekort aan de heerlijkheid van God. En iedereen die gelooft in Jezus Christus is compleet vergeven en God behandelt iedereen die gelooft in Jezus alsof hij kijkt naar zijn eigen zoon. Zie, die kloof is voelbaar en tastbaar in ons leven. En ik vind het fascinerend dat Paulus bijvoorbeeld in Galaten zegt, hey Galaten, als jullie begonnen zijn in jullie geloof in de Geest, hoe is het dan dat jullie proberen om perfect te worden in jullie vlees? Hij zegt, hebben jullie de geest van God ontvangen door jullie eigen werken, door jullie eigen religieuze praktijken, door jullie eigen verdiensten? Of hebben jullie het ontvangen puur door genade en puur door geloof? En dat is een retorische vraag, omdat de kerk van Galaten zich realiseerde dat ze weer terug aan het vallen waren in religie, terug aan het vallen waren in eigen kunnen, terug aan het vallen waren in eigen capaciteiten, terug waren aan het vallen waren in eigen kracht, terwijl ze begonnen waren met de boodschap van Jezus Christus en Hem die gekruisigd was. Zie, ik denk dat ons eigen leven, om het verhaal rond te maken, ik denk dat we ons moeten realiseren dat we pas kunnen leven in de opstandingskracht van Jezus Christus. Als we ten eerste hebben geleerd wat het is om echt te sterven met Jezus Christus. Zie, eergisteren ben ik teruggekomen uit Sydney. We hebben hier 's avonds een dienst gedaan. Volgende ochtend ben ik een uurtje gaan surfen en vervolgens hebben we iemand gedoopt. Is Rusland hier toevallig? Ja, ze hebben Rusland gedoopt, spontaan. En dat is amazing, fantastisch. En ik zou eigenlijk het verhaal willen vertellen dat ik de kou heb getrotseerd en in mijn t-shirt en dat soort dingen. Maar tot grote schaamte en nederigheid kom ik nu voor jullie. En moet ik bekennen dat ik dat de Hilke gewoon een t-shirt aan had. En Rusland een t-shirt en ik gewoon mijn wetsuit. Gewoon de jongens gedoopt heb. Ik dacht van, man, ik had geen behoefte om ziek te worden tijdens paasweekend. Maar weet je, het beeld. Man, het was zo krachtig, het beeld van een leven wat je achterlaat. Het beeld van het idee dat je leven begraven is in Christus. Zie, de doop betekent dat wij ons identificeren. Niet alleen maar met het leven van Jezus, maar ten eerste identificeren met het sterven van Jezus. Zie, en de Bijbel is er zo duidelijk over dat we alleen kunnen delen in de opstandingskracht van Jezus en de heerlijkheid van Jezus als we ten eerste delen in het lijden en in het sterven van Jezus. Dat betekent niet zozeer om opnieuw te lijden en opnieuw de lijdensweg af te gaan die Jezus leefde. Zie, wanneer Jezus zegt, neem je kruis op en volg mij, betekent het niet dat hij bedoelt dat wij letterlijk aan het kruis sterven om hem te kunnen volgen. Wat het betekent is, hij is gestorven aan het kruis. En wat wij moeten doen, en wat wij nodig hebben om te doen om hem te volgen, is wij hebben het nodig om ons te identificeren met zijn kruisiging. Maar dit is het goede nieuws, dat als wij ons kunnen identificeren met zijn kruisiging, in andere woorden, als wij kunnen leren wat het is om te sterven aan onszelf. Als wij kunnen leren wat het is om veranderd te worden, niet door eigen kracht, maar door de kracht van Jezus Christus. Als wij kunnen leren wat het betekent om een transformatieproces aan te gaan, waardoor we werkelijk kunnen zeggen, het is niet langer ik die leef, maar het is Christus die in mij leeft. En het leven wat ik nu leef, leef ik door geloof in de Zoon van God. Als wij kunnen leren wat het betekent, als Paulus zegt in Galaten 2, vers 20, volgens mij hebben we hem voor je op het scherm, ik ben gekruisigd met Christus. Zie, wat het betekent is dat je niet probeert een verandering te brengen op eigen kracht. Wat het betekent is dat je niet bezig bent om te worstelen, om dingen op je eigen manier te doen. Wat het betekent is dat je in staat bent om je leven over te geven, om te zeggen, God, het is niet langer ik die leef, maar het is u die leeft in mij. En dankzij uw genade, dankzij uw kracht, niet dankzij mijn geloof, maar dankzij uw geloof in mij, omdat u gestorven bent voor mijn zonde, ben ik in staat om opnieuw te leven. En alles wat ik doe, alles wat ik vanuit daar doe, is puur genade. Is puur een getuigenis van uw grootheid naar mij. Ik ben niet gepassioneerd over u. Mijn passie voor u is slechts een reflectie van de liefde die u heeft voor mij. Ik ben niet rechtvaardig. Maar mijn leven is slechts een reflectie van hoe rechtvaardig u bent. Zie, je kan pas leven. Je kan pas werkelijk leven als je bereid bent om werkelijk te sterven. Zie, en ik denk dat als het gaat om onze dromen en als het gaat om onze ambities, als het gaat om de visie die we hebben, dat het zo belangrijk is om te realiseren. Terwijl we afsluiten hier, ik wil de band daarvoor vragen om zo meteen nog een nummer te zingen. Maar als het gaat om onze droom, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we niet een grote droom hebben vanuit arrogantie. Dat we niet een grote droom hebben vanuit het idee, wij kunnen alles. Dat we niet als kerk, als C3 Den Haag, een droom hebben van, man, wij zijn een geweldige kerk, want we hebben zoveel capaciteit en we zijn zo gezegend. Maar dat we ons realiseren dat alles wat we doen uit genade is. En ik denk dat we daar de boodschap vandaan halen, dat wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Ik denk dat we dan kunnen zeggen, het is niet langer ik die leef, maar het is Christus die leeft in mij. Misschien kunnen we onze ogen sluiten hier vandaag. En ik wil zo meteen een gebed bidden. Nou, ik wil gewoon één tekst voorlezen. 2 Korinthe 5, vers 17. Waarin staat wat er gebeurt wanneer we ons leven overgeven aan God. En dit is niet alleen een tekst die geschikt is voor mensen die geen relatie hebben met God en die een relatie kunnen beginnen. Maar dit is een tekst voor iedereen van ons die een relatie met God heeft op basis van de dood die Jezus heeft gestorven aan het kruis. Om onszelf eraan te herinneren hoe we veranderd zijn. En daarmee onszelf eraan kunnen herinneren hoe we het proces van verandering door kunnen zetten in ons leven. Zie, in 2 Korinthe 5, vers 17 staat een tekst die heel erg bekend is, maar die, waarvan ik denk dat als we die tekst voor onszelf een nieuwe betekenis kunnen geven, dat onze mindset op het gebied van verandering en persoonlijke transformatie compleet kan veranderen. Paulus schrijft dit, hij zegt, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Ik ga het nog één keer voorlezen. Als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. Zie, ik denk dat er slechts één manier is om een echte doorbraak te zien in je leven. En dat is te realiseren dat er verandering in ons leven plaatsvindt op basis van het feit dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Dat Hij is opgestaan uit de dood. En dat als wij ons identificeren op een bepaald gebied van ons leven, misschien is het op het gebied van je persoonlijk gedrag. Misschien is het in je relatie. Misschien is het je huwelijk. Misschien is het je werk. Misschien is het een bepaalde situatie waar je geen veranderingen teweeg kan brengen. Misschien is het een gebied in je financiën. Wat het ook is. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat je geen verandering kan brengen in je eigen situatie. Je kan groei zien, maar geen vermenigvuldiging. Tenzij je bereid bent om te sterven. Jouw leven is als een zaad. En tenzij je het zaad laat gaan. Tenzij je het laat vallen op de aarde en laat sterven, zal het niet mogelijk zijn om een nieuwe schepping te zijn. Ik weet niet of er hier mensen zijn die een religieuze ervaring hebben, die misschien op zijn gegroeid in de kerk. Misschien kom je hier al weken of maanden in de kerk. Misschien ben je hier voor de allereerste keer. Misschien ben je opgegroeid in de kerk of kom je uit een andere kerk. Maar ik wil je de vraag stellen. Heb jij een moment gehad in je leven waarvan je zei, het is niet langer ik die leef. Ik leef niet langer meer voor mezelf. En het leven wat ik nu leef, leef ik in geloof in de Zoon van God die zich voor mij heeft gegeven. Zie je, want je kan God niet toevoegen aan jouw leven. Je kan niet zeggen, God, ik nodig u uit in mijn wereld. Ik voeg u toe aan mijn leven. De enige manier om deze relatie van pure genade te beginnen met God, is door te zeggen, God, het is niet langer ik die leef.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.